Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier. En leuk dat je hem checkt. Deze nieuwe aflevering met Anton Hulst. Een fenomeen zou ik bijna zeggen, maar dat is niet waar, want er zijn niet heel veel mensen die hem kennen. Maar echt een fantastisch mens. Zo'n mooie man. Ik ontmoette hem op de camping 2020, tijdloos. Een spirituele verzamelplaats waar ik als een kind in de speeltuin eigenlijk allerlei dingen deed. Waaronder Qigong-les. Ik probeer het nu een beetje te doen, maar ik kan het eigenlijk niet meer zo goed. Anton gaf die les en ik had gelijk al zoiets met alles wat hij daartussendoor vertelde, tussen de oefeningen, van wauw, deze man heeft wat te vertellen. Hij is van nieuwedag.nl. Ik lees op zijn website dat hij personal coaching geeft, massagetherapie. Hij is gericht op ontwikkeling of herstel van persoonlijke ontspanning, vitaliteit en veerkracht. Nou ja, dan ben je weer helemaal bij Koekeroe natuurlijk. Ik zal linkjes van zijn site, van zijn boeken en van alles eigenlijk plaatsen op de site. Dat is koekeroe.nl, dus kukuru.nl. Applaus voor Anton Hulst. Ja. Is het een sport? Qigong?
Is het een sport? Ja, het is echt zo'n Nederlandse vraag.
Oké, sorry.
Nee, dat is helemaal oké. Ik zou het geen sport noemen.
Nee.
Maar wat je het wel in één woord noemt, zou ik ook niet weten.
Nee.
Het is meer een combinatie van beweging en ademhaling.
Precies.
Gericht op vitaliteit op alle niveaus. En eeuwenoude traditie. Wij hier in Nederland verwarren het wel eens met dat is toch Tai Chi. Tai Chi is wel Qigong. Maar Qigong is geen Tai Chi.
Oké, dus het ene is een tomaat en het andere is fruit. Of groente.
Nee. Tai Chi is een krijgskunst en Qigong is een helingskunst.
Oh, het is echt wat anders. Okay.
Tai Chi is behalve een krijgskunst ook een helingkunst. Dus het is het allebei.
Helingkunst, wauw. Dat is dus wat het is. Geen sport, maar een helingskunst.
Ik verzin het ter plekke.
Oh, oké. Okay. Ja, ik vind het mooi. Ja. Ik vind het mooi. Ja, Anton, ik heb zoveel vragen. Want natuurlijk gaan we het uitgebreid hebben over wat Qigong is. Wat op zich lastig is om het erover te hebben, omdat we, nou ja, we hebben ook beeld. Maar in principe denk ik dat de meeste mensen dit zullen luisteren.
Mm-hmm.
Maar ik denk natuurlijk, oké, ik ga jou gewoon wel even googlen.
Yeah.
En eigenlijk, ik krijg een soort jambersgevoel. Zo van overdag doet hij dit. En 's nachts, dan heeft hij een heel ander leven. Want ik moest echt 10 keer kijken. Ik denk, wacht even, is het dezelfde? Ja, het is dezelfde. Het is gewoon hier. Nou ja, ik zal... Ik vind het mooi, hè? Het is een compliment. Marketing en communicatieadvies, marktonderzoek, projectmanagement, support aan derden, analyse, training, ontwerpen en optimaliseren van websites, reflectieadvies en ondersteuning bij de realisatie van uw online cross-media marketing, bla bla bla. Gewoon data-analyse, e-commerce, social media marketing, lead generation. Dat is je werk.
Dat was mijn werk.
Oh, dat was je werk. Je hebt gewoon je LinkedIn niet aangepast.
Dat is nog steeds wel mijn werk. En ik, corona heeft ook zijn impacten op mijn praktijkvoering. En ik heb al een tijdje het idee om een rentree te maken. Alleen ik ben zelf als persoon ook wel veranderd.
Ja, je bent voor jezelf begonnen een tijd geleden. Dus dat was op zich een slecht moment.
En naast wat kleinere marketingopdrachten die ik nog wel doe, ben ik nu aan het kijken van oké, wat past het beste?
Ja.
En ik ben nog steeds ook een marketing-communicatieman. Alleen daarnaast, vanaf 2011, heb ik ook een eigen praktijkvoering met Chinese geneeskunde.
Ja.
En dat is still growing.
Nou, dat
en dan
is top.
Vooral in mij, en dat gaat ook naar buiten.
Ja. Ja. Hoe kwam jij in aanraking met Qigong? Want dat doe je al sinds 96.
Ja, eigenlijk zelfs nog langer, maar sinds 96. Via wegsporten. Ik heet Anton. Ik werd vroeger altijd Anton Geesink genoemd.
Ja, vet.
Om die reden. Ja. Dus ik ben...
Dus je dacht, oké, dan ga ik mijn judoën.
Ik ben inderdaad op mijn vierde gaan judoën.
Okay.
En daarna ben ik karate gaan doen, kung fu gaan doen, jiu-jitsu, aikido, je noemt het maar. Alles gedaan eigenlijk. En zodoende kwam ik eigenlijk ook met qigong in aanraking. Omdat van oudsher, qigong is wel een helingskunst, maar wel in het direct verlengde van krijgskunsten.
Mm-hmm.
En het heeft ook hetzelfde ontstaan. Hè. Kung fu komt eigenlijk vanuit de Shaolin-tempels, qigong idem dito. Dus toen ik met tai chi en qigong in aanraking kwam, ben ik nooit meer gestopt.
Nee. En kan je uitleggen, ja, het is altijd moeilijk om uit te leggen waarom je verliefd wordt op iets, maar
ja.
Toch?
Ja, ik vond het eigenlijk, toen ik het eerst zag, vond ik het maar een beetje een slappe hap. Ik was toen nog 17, 18, inderdaad, het hardcore vechten.
Ja.
Maar ja, het was wel onderdeel van de training. En ik kon er niet onderuit dat ik me er wel heel erg goed bij voelde.
Okay.
En op een gegeven moment groeit dat. En ik deed ook wel eens een biertje, tot aan een flinke kater. En dan was qigong mijn redmiddel.
Okay, dan deed je dat de volgende dag en je was
weer lekker. Was ik weer fris in 10 minuutjes.
Okay, dan.
En zo is dat gegroeid. En af en aan is er toch wel een heel regelmatige beoefening gebleven.
En was jij in die tijd, want ja, nee, ik ken je helemaal niet voor de goede orde, maar ik heb gewoon nu 2 keer een les van je mogen volgen. En ja, daarom wilde ik je ook heel graag hier op de bank hebben, omdat je voor mij wel onwijs een soort rust uitstraalt.
Hmm.
Was dat iets, was je vroeger ook zo relaxed? Of is dat wat qigong met je gedaan heeft?
Ik vind het een hele mooie rake vraag. En ik zeg heel vaak tegen mensen, zowel tegen klanten als mensen die ik ontmoet. Als ik echt van nature zo rustig was, dan had ik nooit zo ver doorgestudeerd in qigong of in acupressuur of in tai chi, et cetera. Dus ik denk dat ik vroeger best wel een beetje een druk baasje was.
Ja, ja, ja.
En eigenlijk dat ik nog steeds wel een druk baasje ben van binnen.
Mm-hmm.
Alleen ik balanceer dat nu een stuk beter. Ja.
Maar dat is denk ik wel de grap. Het lichaam en je geest, het is natuurlijk nauw verwant. Ik bedoel, dat is denk ik wel. Ik bedoel, je bent er ongetwijfeld een stuk opgeruimder ook in je hoofd van geworden. Want dat is dus, vind ik, echt wel fenomenaal. Dat is wat het met je doet.
Ja, dat is het zeker.
Ja, ja. Dus, maar jij bedoelt eigenlijk te zeggen, je bent altijd ook nog genoeg onrustig in je hoofd. Je blijft gewoon een mens.
Ja, en de grap is inderdaad dat sommige mensen wel eens verwachten zo van, ja, maar je weet toch zoveel van ademhaling en je weet toch zoveel van bewegen. Doe eens rustig als ik dan dus bonje heb.
Ja, 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 ja.
En ik leg dan ook uit zo van, ja, oké, is prima. Maar ik ben niet 24/7 kalmheid zelf. Hè. Ik kan ook gewoon boos, verdrietig worden en ook gaan schreeuwen.
Ja.
En dan ben ik niet trots op mezelf natuurlijk. Maar qigong is dan vaak weer de redding achteraf. Kijk, je gaat niet terwijl je in een ruzie verzeild raakt ter plekke qigong doen. Want dat betekent eigenlijk dat je disconnect, en dat op zichzelf is voor een ander al frustrerend.
Ja.
Dus dat je kan een beetje doorademen zolang je er vroeg genoeg bij bent.
Ja.
Maar als iemand echt in je darmen zit, dan kan dat er ook uitkomen.
Ja. Maar gebruik jij het wel dusdanig als een tool dat je bij wijze van spreken dat even op een toilet zou doen? Of werkt het niet zo?
Dit is wel grappig wat je het zegt. Dan op een gegeven moment, als je verder bent in qigong, kun je wel degelijk in een paar stappen al een heleboel bereiken.
Ja.
En als je zo tai chi bekijkt, tai chi is eigenlijk veredeld lopen. Want dat gaat constant van links naar rechts.
Ja.
En zo heb je inderdaad ook een manier om te lopen. Dan vertraag je eigenlijk je pas. En dan kan je eigenlijk qigong doen terwijl je gewoon wandelt. Dus als ik inderdaad in een lastige situatie kom, dit zeg ik ook tegen klanten, dan zeg je gewoon dat je even naar de wc moet. En die wandeling gebruik je eigenlijk om rustig te worden.
Ja,
dus
wandeling,
niet echt op de wc, maar wel richting de wc.
Ja, ja, ja.
Dat kan je ook doen met wat te drinken pakken bijvoorbeeld.
Ja.
Even kijken of we deze weer kunnen stabiliseren.
Ja, precies. De microfoon klettert hier uit elkaar. Dat is, dat is toch de energie, denk ik. Nee, dat is flauw. Ben jij later dus ook personal coaching gaan doen? Dat is wat je ook doet. En gebruik je dan altijd qigong erbij of soms helemaal niet? Staat het echt los van elkaar of is dat wel een soort één op één?
Nee, dat is een mooie vraag. In praktijkvoering doe ik eigenlijk 3 takken van sport. Acupressuur is de eerste waarmee ik echt naar buiten ben gegaan.
Oké. Okay. Ook een beetje uit de Chinese wereld? Of,
Ja, vol. Ik heb bij de opleiding is de Qingbai gedaan. Dat gaat alleen maar over Chinese geneeskunde.
Ja, ja, okay.
De discipline die ik doe is Shiatsu. Dat is dan wel Japans. Maar ik doe het volgens de lijn van Chinese geneeskunde.
Okay.
En dat geldt eigenlijk ook voor andere dingen. Daar komen klachten op tafel. Ik noem maar wat. Ik heb nekpijn of ik heb een hernia. Of ik kan niet goed lopen. Of wat voor dingen ook. En dan blijkt daar eigenlijk vaak heel veel omheen te zitten. En afhankelijk daarvan wordt ook qigong ingezet voor de zelfredzaamheid. Want bij massage ga je liggen en dan word je in balans gebracht. Maar een week later, ja, wat doe je dan? Terugkomen. Dat kan, altijd welkom. Mm-hmm. Maar het is ook fijn als je zelfredzaamheid ontwikkelt.
Ja, nou, waardoor daar, je thuis... Ja,
ja. Ja, en dat is hoe ik in 1-op-1 qigong terecht ben gekomen. Dus dan geef ik mensen echt gericht oefeningen waar ze mee aan de gang kunnen. Je zou bijna kunnen zeggen, het is hetgene wat ik hier doe, alleen meer op maat gesneden.
Ja.
Maar er komen ook dingen op tafel die dan eigenlijk toch wel weer wat begeleiding verbaal kunnen gebruiken. En dan is coaching heel goed inzetbaar.
Ja. Ja, en ik denk sowieso, maar dat geldt voor elke bewegingsding, dat je wel toch echt even... Ja, het is altijd heel veel lucratief om het zelf te doen. Want je kan net eventjes niet je armen genoeg opendraaien of net even je ademhaling verkeerd doen.
Ja, maar dat is dus juist waarom het zo mooi in een traject past. Want als ik jou een paar oefeningen geef, dan zit je inderdaad thuis een beetje, hoe ging het ook alweer?
Ja.
Wat ik dan doe, is ik stuur jou discreet privé een filmpje waarin ik dan de oefeningen doe.
Maar,
dan heb je nog wel om te kijken. En bij een volgende sessie kom je terug en dan kijk ik nog eens wat je doet. En dan krijg je de pointers.
Ja, wat goed.
Dus
en ik moet zeggen... Ik vind het redelijk open source allemaal, wat er over online staat.
Bedoel je op mijn site? Of
Nee. Ik bedoel eigenlijk niet zozeer bij jou, maar dan wel gewoon... als je op YouTube Qigong intikt.
Qigong, ja, er is veel over te vinden.
Ja,
en als je kijkt hoe rijk het eigenlijk is, er zijn duizenden Qigong-vormen.
Ja,
dus
precies.
Betreft is er eigenlijk...
En dan doe jij ook weer de Chinezen?
Qigong is van oudsher Chinees en ik doe vooral inderdaad de Qigong-vormen vanuit de Chinese Health Qigong Organization. Mijn Shifu is ook derde generatie Chinees.
Shifu is leraar?
Ja, die is echt grootmeester waar ik nog jaren van zou kunnen leren.
Okay.
Alleen niet iedereen heeft die verdieping nodig.
Nee.
Maar het verrijkt mij wel om het door te kunnen geven.
Wat heeft die Chinese geneeskunde allemaal? Ik ben er totaal niet op de hoogte eigenlijk.
Wat heeft die allemaal?
Ja, het is een wat open vraag, maar of een grote vraag. Maar ja, ik weet er gewoon niet zoveel van.
Misschien is het aardig om te zeggen hoe ik daar überhaupt mee in aanraking ben gekomen. Behalve het Qigong. Ik deed jarenlang vechtsporten en op een goed moment ging ik een vechtsport doen. Die heette Kyushu Jitsu. Dat is een Japanse variant van Dimmak. En dat betekent eigenlijk vechtsporten op basis van acupunctuurpunten. Nou, ik vond het waanzin eigenlijk. Maar ik moest het wel even proberen. En dat betekende eigenlijk dat je mensen op een paar puntcombinaties knock-out slaat.
Oh, top.
En kom maar op. En daar werd ik wel een beetje door overdonderd. Dus
want dat gebeurde dan ook echt. Dan wist je gewoon precies even dat puntje, bam.
Ja, en ik ging dus eerst even als proefpersoon staan. Want ik had wel wat jaartjes ervaring. Ik denk, laat maar voelen. Maar het werd echt zwart vermogen. En ik zakte echt door mijn knieën heen. En sindsdien heb ik dat een jaar of 3-4 gedaan. En dat heeft me eigenlijk hooked gemaakt aan een hele theorie van Chinese geneeskunde. Om dat te kunnen doen, studeer je eigenlijk al acupunctuur. Alleen past het op een andere manier toe.
Ja, zonder de spelden. Zeg maar.
En later heb ik eigenlijk het martiale vaarwel gezegd. En ben ik me echt helemaal op het helingdeel gaan richten.
Ik bedoelde de vraag daarnet ook een beetje omdat... ik het gevoel heb dat het allemaal heel natuurlijk is. Maar dat zeg ik meer op basis van hoe jij de aanwijzingen gaf... met Haalde warmte, de energie uit de grond, ja, en wuiven als riet. En, nee, maar ja, ik voelde dat heel erg, moet ik zeggen. Ik voelde gelijk wat ik moest doen of zo.
Ja, het is wel dat ik hier het sterk vereenvoudig.
Ja, oké.
Dus hier moet het gewoon zonder al te veel uitleg snel opgepikt kunnen worden. Ja. En vooral kunnen beoefenen. Chinese geneeskunde gaat eindeloos ver in allerlei aspecten. Het heeft ook 8 trigrammen in zich, dus 8 pijlers die daarin terugkomen. Voeding, krijgskunst, heling, muziek, noem maar op. En bijna allemaal doe ik er ook wat mee.
Ja.
Alleen de kern, nou ja, voeding is toch ook wel een behoorlijke, je zou bijna kunnen zeggen, obsessie van me.
Ja, oké, nou leuk.
Dat komt daar echt in terug.
En ook op Chinese dingen. Okay,
dus ja, dus mijn ontbijt is standaard een warm ontbijt. En wat jij als avondeten eet, eet ik normaal als ontbijt.
Ja.
Omdat de Chinezen zeggen, ontbijt is een keizer, lunch als een koning en dineren als een bedelaar.
Ja, ik moet zeggen, deze ken ik echt van vroeger. Maar nu door de hele intermittent fasting toestand, is dat hele ontbijt als een keizer, is meer ontbijt gewoon niet.
Nou, als je ziet hoe de Dalai Lama het doet, die zorgt gewoon dat zijn diner niet te laat is. En dan kan je nog steeds heel goed intermittent fasting doen. Want intermittent fasting is 12 uur plus niet eten.
Ja, 12 uur plus inderdaad, ja.
Nou, ja, en als je dat goed zo neerzet.
Nee,
Dalai Lama doet s'avonds alleen maar thee drinken. Ja. En hij praat niet over intermittent fasting, maar dat doet het zijn hele leven al.
Ja, ja, ja. Maar goed, oké, dan zijn we gelijk even bij het ochtendritueel, wat ik interessant vind. Wat heb jij een bepaald ochtendritueel?
Dat zou je wel zo kunnen noemen, ja.
Oké, dus de wekker gaat. Gaat er een wekker?
Ja.
Oké.
Meestal ben ik wel wakker voor de wekker, maar hij staat wel. Dan ga ik eerst een paar glazen warm water drinken. Dus niet gewoon water, maar warm water. Ja. Koud water, dat doet verkrampen en warm water ontspant.
Lauwachtig.
Ik doe echt gekookt theewater, laat ik afkoelen en totdat het lauw is.
Ja.
En dan ga ik qigong doen. En terwijl ik qigong doe, is het eten aan het opwarmen. En als ik klaar ben met qigong, is mijn eten warm en dan ga ik ontbijten. Dat is mijn ritueel.
Ja, nou, en hoe lang doe je dan de qigong? Doe je dan zo'n 8, zo'n ding wat wij deden?
Nou, wat wij inderdaad aan het einde van de training rondmaken. Dus aan oefening en dan een routine in het middel
routine,
en afmaken.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk wat ik doe in de ochtend.
Okay.
Ja. Maar het kan ook zijn dat ik een dubbele routine doe. Ja. Dan ben ik, het is ergens variërend van een kwartiertje 20 minuten tot een uur ongeveer.
Maar en dat eten, kan het ook boerenkool met worst zijn?
Ja.
Gewoon de, wat wij 's avonds eten?
Ja, alleen let ik dan wel iets meer op de ingrediënt. Ja. Dus ik zou die worst zou ik vervangen.
Nee, precies. Dus wat is een ideale Anton?
Nou, die boerenkool is prima.
De boerenkool, ja, tuurlijk.
Maar wat ik heel veel eet, want je moet niet denken dat ik 's ochtends sta te koken. Ik zeg wel eens, ik kook als een Surinamer. En dan bedoel ik vooral de grote hoeveelheden.
Ja, ja, ja.
Zodat ik er gewoon een paar van kan eten. En 's ochtends in de pannetje gooien. En wat ik heel veel doe, is heel veel groentesoep.
Ja, ja.
Ga een beetje havermout doorheen en heb ik alles binnen.
Oké. Groentesoep met havermout.
Een beetje havermout. Of semelen is havermout.
Ja, nee, ik snap het. Ja. Dan is het toch nog een beetje ontbijt, toch? Ja.
Of ik gooi door de soep ook wat zoete aardappel. En dat pureer ik gewoon mee. En dan heb je een volledige maaltijd.
En dan eet je 's avonds een...
Daarin ben ik nog wel gewoon Nederlander. Soms sla ik diner dan inderdaad over een klein snackie. Maar meestal eet ik wel gewoon diner.
Ja, ja, dus eigenlijk
ik dineer niet als een bedelaar.
Nee, precies.
Nee.
En heb dus ook eigenlijk 2 warme maaltijden op een dag?
Soms zelfs 3.
Soms zelfs 3, ja.
Want de lunch is ook warm, meestal.
Oké. Ja.
Als het even kan wel.
Ja, ja,
niet als ik op tijdloos ben, maar als het even kan wel.
Ja, ja,
ja.
God, interessant. En daar gaat iedereen in jouw omgeving gewoon mee in mee? Die heeft gewoon zoiets van, ja, dat is zo leven wij.
Nee, niet iedereen. In relaties is dat inderdaad wel eens aanpassen. Maar meestal gaan ze daar toch wel op een goed moment in mee. Ja.
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 Leuk. En doe jij dan, los van qigong, nog iets van meditatie? Of is dat jouw meditatie?
Ik doe inderdaad ook meditatie. Zo ben ik een paar jaar geleden ook op een Vipassana-retraite geweest.
Echt? Oh, vet. Ja. Oh, je hebt het gedaan.
Ja.
Oké, dan. En hoe was het?
Dat vond ik wel dik afzien eigenlijk.
Ja, dat weet ik. Dat is het ook. Maar ja, dat is ook de lol. Ofthans, dat is...
De lol.
Dat is de uitdaging. Och man, ik wil het echt doen.
Ja, nou...
Maar ik weet nu al dat ik helemaal gek word. Daar gaat het niet om.
Ja, dat weet ik ook. Ja.
Ja.
Ja,
je... Voor de mensen even die het niet kennen, het is 10 dagen. Niet lullen met mensen. Niet aankijken, het liefst op een gegeven moment, geloof ik.
Je mag zelfs geen pen in je handen.
Zelfs geen pen in mijn handen hebben, wat ik nu heb. Nee, je mag niet schrijven, nee, je mag niet lezen.
Je levert je telefoon, je pennen, je potloden, alles waarmee je iets kan doen, leef je in.
Ja.
En dan ga je 10 dagen committeren aan volledig stil zijn. Ja. Alleen als je een functionele vragende leiding hebt, dan kun je dat minimaal stellen. En vervolgens mediteer je 10 uur per dag.
Ja.
En 10 uur stilzittend. En dan moet je weten dat ik eigenlijk moeite heb met stilzit.
Ja, precies.
En echt serieus, hè?
Ja, ja, ja.
Dus wat dat betreft geen toeval dat ik best wel specialist in bewegende meditatie ben geworden.
Ja.
En ik zeg ook altijd, mensen die problemen hebben met meditatie, probeer alsjeblieft bewegende meditatie. Ja. Want dat is een stuk makkelijker inkomen. Je doet ook nog fysiek de boel op orde brengen.
Ja.
Zittende meditatie doe ik nog steeds wel. Niet heel regelmatig. Dat is echt momentgebonden.
Ja.
En dat doe ik dan vooral om in de diepte te duiken in mezelf. Als ik ergens mee zit. Of...
Ja, ja, ja,
ja.
Maar nog eventjes terug naar die retraite. Want heeft het je wel iets gebracht? Want
zeker.
Je krijgt dan wel toch een paar filmpjes of zo na een paar dagen?
Iedere dag krijg je s'avonds ook een lezing van, of een lezing van Goenka.
Ja.
Die is dan inmiddels overleden, maar dat is een van de grote founders van Vipassana.
Ja.
En dan heb je elke 10 dagen heb je een, je zou kunnen zeggen, een online seminar.
Ja.
Het meeste was mij al wel bekend.
Okay.
Dus dat heeft mij niet per se heel veel gebracht.
Nee, okay, maar gewoon jezelf tegenkomen in 10 dagen zitten.
Nou, dan kan je zeggen dat van de 10 dagen stond ik 5 dagen op het punt van vertrekken. Ja. Zo erg. En niet 5 dagen zo achter elkaar. Nee, 1 dag goed, 1 dag kloten. Nog een dag goed.
Okay, dus het was volgende dag. Dat was echt tot het einde kut eigenlijk.
Echt een yo-yo.
Okay.
En ik was echt aan het aftellen tot die 10 dagen. En dat mag ook niet.
Ja, dat kan je niet tegenhouden. Nee.
Dus ja, dat gebeurde wel. Maar ik heb er wel enorm veel van geleerd. En als je me vraagt wat is het meeste eigenlijk bijgebleven, dan is dat 1 term die ik iedereen die ik het zeg, dan moet ik het nog steeds uitleggen. Maar laat ik het toch zeggen. Gelijkmoedigheid.
Gelijkmoedigheid.
Nou, dit gebeurt er dus meestal.
Ik zit even na te denken. Ik denk, het is wel een soort oud-Hollands woord dat ik wel eens vaker gehoord heb.
In het Engels zeggen ze dat equanimity. Nou, dat kent al helemaal bijna niemand. Maar het is eigenlijk zoiets als het is niet goed, het is niet fout. Je hebt geen voorkeur, je hebt geen afkeur. En dit laatste is eigenlijk heel moeilijk.
Ja.
Want als jij al boerenkool met spruitjes lekker vindt, of boerenkool met wat ook, dan heb je een voorkeur.
Ja.
En die voorkeur zeg je, nou, dat is toch prima. Ja, maar als er niet aan die voorkeur voldaan wordt, heb je daar de setup voor teleurstelling en frustratie en alles wat om de hoek komt kijken.
Ja, ja, ja.
Dus als je echt naar innerlijke rust gaat, dan is de grootste kunst om te leren observeren ook alle nare dingen in gelijkmoedigheid.
Ja.
En wij in Nederland zouden zeggen, ja, dat doe je dus op een afstand bekijken. En in zekere zin, emotioneel is dat ook zo, maar eigenlijk kom je super dichtbij. Alleen je blijft gelijkmoedig.
Mm.
En dat is iets, dat is oefening. En boeddhisten zien het zelfs als een van de 4 pijlers van liefde.
Gelijkmoedigheid.
Ja. En dan ook nog 1 van de 4 die niet van nature komt. Dat is echt
trainen.
Altijd oefenen, oefenen, ja. trainen.
Ja.
Net als de sixpack.
Nee, precies. Gelijkmoedigheid. En het schurkt het een beetje aan gewoon verwachtingen temperen? Want daar lijkt het ook een beetje op, nee?
Nee, want dan ben je nog steeds wel degelijk met voorkeuren en afkeuren bezig.
Ja.
En die, als je echt gelijkmoedigheid oefent, zodra je de eerste kleine dingetjes van voorkeur of afkeur merkt, laat je ze los.
Krachtig, hoor. En dat heb je eraan, nou, ik bedoel, je bent gewoon nog steeds mens, dus af en toe sluit er echt wel iets in.
Absoluut.
Maar je bent er wel een stuk beter in, geworden.
Nou, het helpt. Kijk, ik zei net al, ik heb ook mijn momenten waarin ik echt wel boos kan worden.
Ja.
Nou, als ik boos word, ben ik, laten we even zuiver zijn, absoluut niet gelijkmoedig.
Nee.
Maar het helpt wel in het moment daarna. Van wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Wat raakt dit in mij? Wat kan dat betekenen? Wat raakt het in een ander? Wat kan dat betekenen? En dan lijkt het wel alsof je soms een paar therapiesessies in 10 minuten doet.
Huh.
Maar dat maakt het soms ook wel weer lastig als je met mensen wil communiceren die daar helemaal niet bekend mee zijn.
Nee, nou, dat is op zich het merendeel.
Maar die zijn heel gewend om wel degelijk voorkeur en afkeur te hebben. En als ik dan dus heel gelijkmoedig ben, dan kan dat ook wel eens als een zwakte ervaren worden. Hè? Ja, ja. Kindness is a weakness. Nou, dat ben ik niet helemaal mee eens. Maar
nee.
Het kan wel zo.
Nee, maar ik zit te denken. Ik bedoel, het wordt gelijkmoedig. Het wordt op social media niet echt gebruikt.
Het is geen veel gebruikt woord.
Maar
het is wel de beste vertaling van equanimity.
Ja, nee, en ik vind het ook een mooie uitdaging. Zonder dat het natuurlijk ook... Het is ook niet laks of ongeïnteresseerd of geen mening hebben.
Dit is heel mooi dat je dit aankaart. Want in Vipassana retreten heb je ook iemand die begeleidt. Dat is eigenlijk de... Nou, ik weet niet eens hoe ze die noemen. Maar dan kun je ook af en toe je vragen stellen. En ik zat ook echt ermee te puzzelen van... Wat de hel is eigenlijk gelijkmoedigheid?
Ja.
Dus ik vroeg ook aan hem. Ik zeg, is dat niet hetzelfde als laconiek?
Ja.
Zo?
Ja, onverschillig.
Onverschillig.
Ja.
En hij gaf daar een heel treffend antwoord op. Nee, dat is exact het tegenovergestelde. Want bij onverschillig ben je niet geïnteresseerd. En bij gelijkmoedig ben je dusdanig vergaand geïnteresseerd... dat je bereid bent om al je voorkeuren en afkeuren eventjes opzij te zetten. En dat is dus echt een 180 graden draai. En pas toen ik dat doorkreeg... Toen ging ik echt aan.
Ja. Vet, jongen. Nou, ik wilde het al doen, maar nu nog meer. Hoe erg het me ook lijkt.
Ja, ik zou bijna zeggen, want ik heb je ook in het koud water zien stappen. Ja. Prettig zou ik het nog steeds niet noemen.
Nee.
Maar ik zou wel zeggen doen.
Ja. Hey, ik heb nog... Koen de Jong komt ook langs. Een keer in Koekeroe. Die heeft een boek geschreven, 10 dagen stil. Een fantastisch boekje, wat heel erg gaat over zijn trip... En hoe vreselijk het was. Maar uiteindelijk heeft hij daarna nog 20 keer gedaan. Maar het is echt fascinerend om te lezen hoe wat voor een hel het was. Maar zou jij het ooit nog doen? Of zeg je van nou...
Dit wordt me ook vaker gevraagd. En ik denk er wel eens over na. Ik weet het niet.
Nee.
Het zou kunnen. Maar het hoeft ook niet per se.
Nee.
Het is ook zo dat... Ik denk zelf dat... De grootste waarde is wat je er zelf mee doet en blijft doen. Kijk, je kan natuurlijk 10 dagen enorme ontwikkeling maken. Maar als je er daarna niet zo gek veel meer mee doet,
dan
ebt dat ook weg. En in die zin heb ik me er ook wel eens in vergist. Dan kom je mensen tegen die Vipassana gedaan hebben. En dan maakte ik eigenlijk de vergissing om te denken dat ze dezelfde dingen geleerd hebben.
Ja.
Maar dat is helemaal niet zo, want iedereen doet het in stilte. En iedereen leert echt zijn eigen dingen en... Ik weet dat tegen mij echt gezegd is van ja, maak je niet druk. Het zaadje van gelijkmoedigheid is geplant en dat gaat in jou wel ontspruiten.
Ja.
Dat leek
jou
te zien.
Ja.
Maar ik heb ook met mensen gesproken die Vipassana deden en daar eigenlijk helemaal niet meer zo mee bezig zijn.
Nee.
Wel vol zijn van Vipassana.
Ja, maar op een heel andere...
Ja.
En is het dan de laatste hierover, maar ik vind het gewoon fascinerend. Ik bedoel, je hebt feitelijk gezien geen connectie met je medecursisten, of hoe je het ook noemt. Of wel? Ik bedoel, is er na afloop, als wanneer er toch een soort ontlading is, kan ik me voorstellen van oké, je hebt het gehaald.
Ja, ik zou niet zeggen dat er geen contact is, ook al zijn er geen woorden. Ik denk wel eigenlijk dat een van de grote krachten van Vipassana retraite is... dat je 10 dagen meditatie toch echt wel in een groep doet. Ik bedoel, er zitten ongeveer 80 man aan de linkerkant... en 80 vrouwen aan de rechterkant. Dat is echt gescheiden. Maar het feit dat er zoveel mensen zitten... put je wel heel veel support uit.
Oh, juist.
En ergens in die 10 uur meditatie... heb je echt wel veel momenten dat je denkt... nou, nokken.
Ja.
En als je bijvoorbeeld aan het ontbijten bent... en je ziet dat een ander puur in stilte een moeilijk moment heeft... Ja, dat is toch een moment dat je ineens niet meer jezelf zo'n vreemde, zielige, wat dan ook vindt.
Maar echt helpen kan ook niet.
En toch helpt het als je alleen maar bij elkaar bent.
Ja.
Want het maakt een soort broederschap in stilte die best wel groot is. En vervolgens heb je op de 10e dag, ja, ze noemen dat edel gewauwel. Dan mag je weer praten en dan pas maak je echt ook verbaal contact. Okay. Dan leer je de mensen kennen.
Ja. Ja. Terwijl je al iets heel intens samen meegemaakt hebt. Bijzonder. Ja.
En het is bijna alsof de stop eraf gaat. Dan komt er ook echt bij de meeste mensen een spraakwater van.
Ja, natuurlijk. Nou, wat lachen. Oké, ben jij... Want dat was me net niet helemaal duidelijk toen je had over je leraar. Ben jij dan zelf nog heel erg aan het groeien in Qigong? Of heb je zoiets van, nou, ik heb gewoon dit level. Ik geef het, ik geef de les in. Ik gebruik het voor mezelf. That's it?
Een beetje van beide. Ik zie mezelf niet als master of als meester. Ik noem mezelf trainer.
Ja.
En eeuwig student.
Ja, ja, ja.
En dat deel ik graag vanuit dat. Ik vind daar ook gelijkwaardigheid heel belangrijk. Dus ik hou er niet van om op een podium te staan. Nou ja,
we zitten hier, maar het gaat je goed, toch?
Ik vind dat naast elkaar staan op gelijke hoogte superbelangrijk. En als je ook eventjes iets dieper kijkt in de Chinese traditie... Ja, dan zou geen enkele Nederlander zich master kunnen of mogen noemen.
Nee.
Dit gaat echt generaties op generaties wordt het opgebouwd. Niet 2 uurtjes per dag. Maar het is een total lifestyle.
Ja, ja.
En okay. Ik kan ook wel bij mezelf zien dat dit een groot onderdeel van mijn levensstijl is. Maar ten opzichte van de echte grootmeesters moet ik daar niet groot over doen.
Maar hoe moet ik dat zien als de lifestyle is? Dat als je de afwas opruimt, dat je de borden Qigong in de kast zet?
Dat nog net niet.
Nou ja, het zou kunnen hoor, met een bepaalde...
Maar het is wel zo dat ik op veel lege momentjes wel iets van Qigong kan inbrengen.
Ja,
ja. Ja. Ik doe bijvoorbeeld ook calisthenics. Dat is fitness zonder toestellen.
Ja.
En de meeste mensen doen dat op pure kracht. En ik doe dat vooral op ademhaling. Dus ja, het is eigenlijk hardstyle Qigong wat ik doe.
Hoe heet ook alweer dat ding dat je jezelf zo optrekt? Hoe heet dat nou?
Hoe bedoel je?
Ja, dat is toch echt zo'n calisthenics ding.
Dat je jezelf optrekt.
Nou ja, dat je jezelf zo, dat je zo'n stok hebt.
Ja. Yeah.
En dan ga je zo op die stok, dat je zo boven.
Muscle-up.
Ja.
Muscle-up. Ja, dat je dus pull-up doet en dat je boven de. En,
ja, 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 muscle-up. Ja, de muscle-up. Ja, 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 precies.
Ja. Ja, dat is iets waar je enorm veel power voor nodig hebt. En op het moment dat je de beweging eigenlijk doorkrijgt en ademhaling ook, nou, dan kan je dat eigenlijk zo 3-4. Ja. Keer zo vaak doen als dat je het normaal op kracht
hebt. Ja, het is ademhaling en toch ook wel een beetje een soort timing van wanneer Tuurlijk. Je dat moet doen.
Ja, ja, het is de techniek en de ademhaling. Maar dat is natuurlijk ook wat ik hier in Qigong zeg. Ja. Het is een combinatie van beweging en ademhaling. En het grappige is, sinds we natuurlijk geboren worden, halen we adem. We denken allemaal dat we kunnen ademhalen.
Hmm.
En dat is ook zo. Maar we weten er goed en wel niet zoveel vanaf.
Nee.
Op het moment dat je daar echt in verdiept, kun je daar ook eindeloos in blijven verdiepen. Hetzelfde geldt over beweging.
Ja.
We lopen sinds we kunnen lopen. Maar sindsdien is er bijna niemand meer die op je let hoe je loopt. En wat dat eigenlijk zegt of kan betekenen.
Ja.
Tai Chi is all about that.
Ja, ik loop echt fucking kut eigenlijk. Maar ik werk er wel aan.
Nou, begin Tai Chi.
Ja. Nou ja, ik weet vooral nu dat ik gewoon heel erg wat kinderen doen. Dat automatisch kinderen, die in het begin lopen, is natuurlijk altijd goed. En die hebben dus, dat probeer ik nu heel erg om te letten, die kunnen wel eens voorovervallen. En dat is dus eigenlijk heel goed. En dat heb ik, heb ik dus niet. Ik moet gewoon meer, dat komt vaker te sprake. Ik ben gewoon heel slecht in het voelen van mijn buik.
Dus ja, dat hoorde ik gisteren ook.
Ja, ja. Dat is gewoon een complex. Nee, dat valt mee. Maar
daar kun je echt wel heel veel mee doen. Ik ben het niet eens met je stelling dat kinderen altijd goed lopen.
Nee, oké, maar als ze heel jong zijn, toch? Nee? Ze kunnen het ook wel fout leren, ja? Oké.
Daar begint het.
Ja, tuurlijk. Ja.
Daar begint het.
Ja. Maar goed, je moet in ieder geval toch wel een beetje meer... heel veel mensen lopen wat naar achteren, terwijl je wat meer naar voren zou moeten lopen. Toch?
Ik zou daar misschien wel een workshop hierover kunnen geven, omdat dat heel veel zegt.
Ja.
Leun je naar achter of leun je alleen rond je hartzone naar achter, met je hoofd naar voren in de toekomst, of zit je naar links of naar rechts? Dat zegt.
Oké, maar voor iedereen die luistert, zou je kunnen zeggen en dus beschrijven hoe je goed loopt? Is dat te doen?
Rechtop.
Ja.
Dus niet naar voren vallen.
Nee, helemaal. Ja, gewoon recht. Dus geen accent, gewoon recht.
Ja, als je echt rechtop staat, dan leun je niet in de toekomst. Hang je niet in het verleden, dan ben je volledig in het nu.
Ja, dat is echt.
Dus ook niet naar links, ook niet naar rechts. Dan is mannelijk, vrouwelijk ook echt in balans. En vervolgens, om dat echt te oefenen, moet je ook even een stapje langzamer lopen, zodat je alles ook echt kan waarnemen.
Ja.
En dan is het afrollen van je voeten ook super belangrijk. Nou, daar zie je het vaak al misgaan.
Hoe bedoel je dat, het afrollen van je voeten?
Nou, dat je echt je hiel neerzet.
Oh, zo. Oh, zo.
Tel.
Oh,
dan ga je erop inleunen en dan pas je gewicht verplaatsen.
Ja, 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 precies.
Dus een soort catwalk.
Ja. Oké. Okay. Leuk. Nou, ik ga dat oefenen. Maar merk jij dan ook aan jezelf, niet zozeer in lopen, maar misschien ook, maar ook als je Qigong doet, dat op het moment dat jij even niet lekker in je vel zit, dat je dus ook de bewegingen minder lekker gaat?
Ja. Twee kanten op. Als, ik heb ook wel eens een week dat ik niet zoveel doe.
Mm-hmm.
Een half week. En meestal kom ik niet beter in mijn veld zitten.
Nee, precies. Nee,
dus daar zie ik het gelijk aan.
Dan merk je dan dat je het mist, ja.
Maar ook als ik inderdaad minder in mijn vel zit, ja, dan merk ik dat ook terug in mijn bewegingen.
Ja.
Ja. En misschien dat een ander het verschil niet voelt of niet ziet, maar ik voel het verschil wel. En als ik beter in mijn vel zit, voelt alles zachter.
Ja. En als je niet lekker in je vel zit, dan helpt het in ieder geval wel
om rustiger te worden.
Om dat te voelen, ja, precies.
Ja, maar als je op het moment dat je echt boos bent, dan moet je wel even met een paar oefeningen de top eraf halen voordat je Qigong gaat doen. Want anders ga je die negativiteit door je systeem heen brengen. Nee, dat wil je niet.
Nog andere dingen uit de Chinese geneeswijze die je zou willen leren of waar je gefascineerd door bent, waar wij misschien iets van kunnen leren?
Die ik zelf nog wil leren of die ik zou willen delen van... Ja.
Ja, eigenlijk was het een dubbele vraag, alle twee.
Ja, ik denk dat ik nog eindeloos wil leren in Chinese geneeskunde. Ja. En dat kan ook. Is niet één of twee onderwerpen. Dit is gewoon het hele spectrum.
Ben je er ooit geweest eigenlijk?
Ja, okay. Ik ben met mijn shifu geweest in 2012. Hij was toen 25 jaar in Nederland. En ik heb de mazzel gehad dat hij zo'n 30 man uit Nederland mee heeft genomen langs zijn levenspad in China. Dus wij hebben ook zijn leraren en belangrijke plekken daar meegemaakt. Vet. En dat is een onbeschrijfelijke ervaring geweest. Ook met iedere dag eindeloos veel Qigong en Tai Chi van heel veel verschillende leraren.
Ja, vet. Ja. En wat kunnen wij leren nog? Wat is een onderwerp waarvan je denkt van, nou, daar zou een gemiddelde Nederlander wel wat aan hebben? Wel, ja.
Het eerste wat ik zou zeggen, en je noemde het al een beetje in je intro, lichaam, emotie en gedachten staan niet los van elkaar.
Nee.
Nooit, ik zeg zelden nooit, maar ze staan nooit los van elkaar. Dus als iemand pijn heeft in zijn knie, dan wordt daar heel snel bagatelliserend over gedaan. Oh, het is maar een pijntje. En wij leren helemaal niet meer zo naar ons lijf luisteren.
Nee.
En dat is best heel jammer.
Ja.
Want nee, je hoeft er geen mega boeken over gelezen te hebben om naar je eigen lichaam te luisteren. Maar je moet er wel, en dat is iets dan wat ik ook vanuit Vipassana geleerd heb. We denken allemaal te kunnen luisteren. En in zekere zin is dat ook zo. Maar je gaat pas echt leren luisteren op het moment dat je stil wordt van binnen. Want anders luister je toch voor een belangrijk deel eigenlijk onbewust naar je eigen gedachten en aannames die je al doet. En op het moment dat je daar echt stil in wordt en ook je oordelen eventjes parkeert en nog eens verder kijkt of luistert, ja, dan ga je ook aan je eigen kwaaltjes wel wat waarde ontlenen. Neem bijvoorbeeld een burn-out. Ja, dat is heel vervelend als je daarmee te maken hebt. Maar het is niet iets wat zomaar op je pad komt.
Nee, er zouden eerder wel tekenen geweest moeten zijn.
Exact.
Ja, ja, ja.
Eigenlijk loop je een wandelpad wat niet bij jou past. Je gaat allemaal klachtjes al krijgen die je niet significant genoeg vindt om aandacht aan te besteden.
Hmm.
En dat is eigenlijk hoe iedere ziekte zich manifesteert.
Ja.
Ik bedoel, zelfs als je naar een vervelende ziekte, welke vorm ook, van kanker kijkt.
Ja,
daar gaat een jarenlange voorgeschiedenis aan vooraf. Met heel veel ontstekingen.
Ja, het komt toch ergens vandaan.
Alleen op de een of andere manier zijn we zo verknocht aan onze levensstijl dat we het niet zo belangrijk vinden om naar al die kleine dingetjes te luisteren.
Nee.
En pas echt stoppen met drinken, roken, laat naar bed gaan of wat dan ook.
Als ze ingeklapt zijn of iets, ja.
Als er echt gedonder is.
Maar het is natuurlijk wel zo dat... Weet je, dat, maar goed, dan zijn er wel mensen die expert zijn. Maar een knietje in je pijn, ja, ook dat is juist heel erg Chinees, toch? Dat de meridianen door je lijf... dus dat zou kunnen betekenen omdat je iets met je oren hebt. Ik zeg nu iets wat niet klopt, hoor, maar snap je wat ik bedoel? Dat is toch heel vaak zo, van je hebt ergens pijn en dat komt dan door iets wat daarmee geconnect is.
Ja, in Chinese geneeskunde is alles gekoppeld aan je orgaansysteem en de elementen die daaraan zitten.
Ja, als water stroomt dat toch?
Ja, dan moet ik wel even zeggen dat de elementen anders zijn ingedeeld dan in Ayurveda. Dus wat je hier heel veel hoort, in 4, 5 elementen, dat heeft net iets andere insteek dan in Chinese geneeskunde. Maar goed, vanuit daar wordt alles gekoppeld aan organen. En als jij dus wat aan je knie hebt, wordt er grofweg gekeken. Waar is dat aan de knie? Je binnenkant, waar is dat? Nou, en dan in stilte, want dan gaan we natuurlijk geen klanten mee vermoeien. Ja, daar kijken wij gewoon. Als het aan de binnenkant is, of zit dat bij de lever, de mild of de nieren? Maar dat kan je voelen in de pols. Of zien in de tong.
Ja, ja, ja,
of voelen in de buik.
Ja, precies.
Dus in die zin is het allemaal related. Maar niet in 3 tellen even uit te leggen.
Nee, dat begrijp
ik. Het is ook echt een... Als ik een anamnese, een vraaggesprek met klanten heb... dan is dat een soort interview.
Mm-hmm.
Maar vervolgens in stilte is het bijna een soort wiskundig strategisch spelletje. Ja, van hoe gaan we dit balanceren?
Ja, ja.
En dat is ook iets wat je controleert. Want halverwege een behandeling voel je dus ook wel in de pols... of dat het de goede kant op gaat of dat je strategie moet bijstellen.
Wat was jouw idee met Nieuwe Dag? Want zo heet jouw...
Praktijk.
Ja. Wat is de gedachte en waarom heet het zo?
Ik geloof heel erg in het nu. En dat was ook in de periode toen ik dat begon... dat ik daar echt heel erg mee bezig was. En ieder moment is wat dat betreft een nieuwe dag. Niet alleen morgen... Ik heb er ook wel een beetje bijna als karma heel veel lullige opmerkingen over gekregen. Zo van, dat laat je toch gewoon achter je. Het is weer een nieuwe dag.
Morgen weer een nieuwe dag.
Ja. Daarom heb ik er ook bij gezegd, ja, het is als een nieuwe bladzijde. Kijk, je kan natuurlijk op ieder moment dat je een boek niet bevalt, kan je zeggen, weet je wat, weg dat boek en een ander boek. Maar met je leven is dat niet zo.
Nee.
Dus je kan wel zeggen, een nieuwe dag is een delete knop, maar dan ben je niet handig bezig.
Nee.
Het betekent naar mijn idee dat je in ieder moment de vrijheid hebt... om een nieuw perspectief te kiezen, te vinden... en wat dat betreft echt op een andere manier dingen aan te gaan vliegen... of in het leven te gaan staan.
Elke nieuwe ademhaling.
En dat is waar ik zelf in oefen, maar ook mensen in begeleid.
Mooi.
Zowel fysiek, emotioneel als mentaal via coaching.
Ja. Ik heb jou gevraagd om na te denken over 3 boeken die jou... gevormd hebben tot de mens die je nu bent.
Ja.
En geholpen hebben.
Ja. Je stelt de vraag net iets anders, maar vind ik wel leuk.
Ja.
Dat is helemaal oké.
Okay. Sorry.
Ik, in de eerste plaats word ik niet gevormd door boeken, zeg ik dan.
Oké.
En ik ben ook niet een enorme... Ik ben nooit een echt bezoeker van de bibliotheek geweest.
Nee.
Ik heb wel stapels non-fictieboeken. Ik heb de vraag geïnterpreteerd als zijnde romans die wel... Een innerlijke vormingswaarde in zich hebben.
Ja. Nou ja, maar voordat je dan ben ik wel nog even benieuwd. Je hebt verteld hoe je hier zo bent ingerold. Echt heel erg vanuit de vechtsportwereld. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er op een gegeven moment toch ook wel een soort van spiritueel luikje is opengegaan.
Dat klopt.
En wat heb je toen allemaal verslonden, gelezen of gehoord of cursussen? Nou ja, we hebben het gehad over de...
bijna een apart interview. Ja, echt serieus.
Okay.
Ik heb denk ik bijna alles wel bewandeld wat je kan tegenkomen.
Oké.
Tot aan meervoudige ayahuasca, tot aan... je kan het zo gek niet verzinnen.
Oké, ayahuasca is ook een terugkerend ritueel bijna.
Niet meer bij mij. Dat heb ik een tijdje geleden achter me gelaten. Maar ik heb wel een behoorlijk aantal reizen gedaan.
Ja, ja. En is het uit te leggen wat jou dat gegeven heeft?
Ik kan er een paar kleine dingetjes uithalen. Want ja. ik denk dat dat soort ervaringen echt niet met woorden te vatten zijn. Nee, dat is te veel.
Ja.
Maar een van de dingen, het heeft me echt in contact gebracht met wat liefde überhaupt is, kan zijn, hoe ver dat strekt. En ik kan het nog steeds niet beschrijven, maar het is als gevoel wel een soort imprint in me geworden. En niet alleen.
En dan hebben we het echt over universele liefde met alles en iedereen?
Ja.
Ja.
Ja, het lijkt bijna wel alsof ik ook instantly voel of mensen daar ervaring mee hebben. En het is ook wel iets dat echt een drijvende kracht in me is geworden. Dus dat nice. Moet ik wel zeggen.
Ja.
Een ander ding wat ik echt uit heb gehaald is, joh, het leven is sowieso al een illusie. Maar laat een ego alsjeblieft niet nog veel meer illusies erbovenop blazen. En dit gebeurt zo ontzettend veel.
Ja.
Dat is het moment dat ik eigenlijk geneigd ben even achterover te leunen. En dat is precies het tegenovergestelde van hoe ik eerder.
Ja, als bewoog. Dat gebeurde, denk je bla bla bla.
Dat ging. Wel ja, maar eerder ging ik juist ja. op interacteren.
Ja, ja, tuurlijk.
En nu ga ik observeren.
Ja.
Ja.
Oké, okay, de drie boeken.
De drie boeken. Het eerste boek dat daarbij te binnen schoot, ik kan er niet omheen, dat is de Celestijnse Belofte.
Ah.
Ja, ik kreeg die cadeau van een goede oude vriend van me. Ook een acupuncturist. Ik las eigenlijk helemaal geen romans. Ik heb het boek in een dag verslonden. Het is ook een boek wat een hele serie heeft geproduceerd. En een aantal boeken uit die serie waren uitverkocht en werden nog niet doorgedrukt. Dus ik heb ook echt heel veel moeite gedaan om al die boeken in bezit te krijgen.
Ja, ja, oké, lekker.
In ongeveer 3 maanden tijd is dat gelukt en ze zijn allemaal in een avond verslonden.
Okay,
dus dat op zichzelf al, ja, dan moet ik dit boek.
Dan is dat heel bijzonder, ja, ja. snap ik. Leuk, mooi. Ja. Oké, ander boek?
Een ander boek, ja, dat ligt heel erg bij de achtergrond waar we het over hebben. Dat is de Tao Te Ching van Lao Tzu.
Oh, maar dat is toch bijna niet te lezen, of denk ik dat? Of is dat een hele...
Nou, op zichzelf heb je daar gelijk in. Dat is geen boek wat je van A tot Z moet lezen. En zeker niet een avondje. Niet te doen.
Nee.
Ook niet in een week. Niet te doen. Maar het is wel een boek wat heel goed zich leent om af en toe een paar bladzijden te lezen.
En echt tot je...
En in die zin is het wel een van de boeken die voor mij enorm belangrijk is geweest en nog steeds is.
Ik wil net zeggen, dat is nog iets waar je nog wel eens in kijkt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, mooi.
En het derde boek is een boek wat ik ook niet in een avond verslonden heb. Vond ik ook niet makkelijk om te lezen. Ik vond het eigenlijk niet eens prettig om te lezen. Maar het heeft wel een mega impact op me gehad. En dat is De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle.
Ah. Ja.
En dat heeft ook zijn invloed gehad op het ontstaan van een nieuwe dag.
Ja.
Ja.
Oh ja, 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 oké.
Okay. Ja.
Ja, ik zag hier iemand met dat boek vandaag in die was dat aan het lezen op het strand. En ik was gewoon bijna jaloers van, oh wat lekker als je dat nu nog, als je dat boek aan het lezen bent. Omdat het voor mij ook echt wel echt een deur heeft opengezet.
Jou ook.
Ja, ja jongen, omdat ja. ik ineens dacht, oh dus dat stemmetje in mijn hoofd, dat ben ik helemaal niet. Dat is slechts een fractie. Nou, en ergens voel je dat wel. Dus niet, dat is het hele ding, anders zou het je ook niet zo raken. Je voelt het altijd wel, maar je realiseert het niet zo. Nou, hij schrijft het gewoon fucking goed. Ik moet zeggen, ik vind het ook echt een baas hoor. Ik kijk graag naar zijn filmpjes ook en zo. Die twinkeling in zijn ogen.
Ik moest wel echt wennen aan zijn stemgeluid.
Ja, ja, mensen kunnen dat ook heel irritant vinden. Ja.
Maar een van de belangrijkste dingen die ik daarvoor heb opgepikt. Ja, hij praat bijvoorbeeld heel veel over pijnlichaam.
Ja.
En ik zie het zo vaak dat mensen eigenlijk vanuit hun pijn reageren en niet eens de ruimte nemen om even ook contact met iets anders te maken. En wat ik zelf in praktijk heel vaak mensen toch even bewust van maak. Zo van, kun je boos zijn zonder dat je iets lief hebt?
Wacht even, nog even een keer. Kun je boos zijn zonder dat je iets lief hebt? Nou ja, dat kan bijna niet, hè?
Nee.
Nee.
Kun je boos zijn zonder dat je ergens bang voor bent?
Kun je boos zijn zonder dat je ergens bang voor bent? Nee, kan het niet. Denk het wel.
Ik zou zeggen, verken het. Ja. Mijn idee is, nee, dat kan niet. En vervolgens heb je eigenlijk de vrijheid.
Nee.
Waar neem jij de ruimte voor? Ga ik vanuit mijn pijnscheut reageren?
Ja.
Wat Eckhart Tolle dan het pijnlichaam doet?
Ja.
Of neem je even de ruimte om contact te maken van... goh, deze emotie niet waardeloos of vervelend. Deze emotie wijst mij op iets wat mij dierbaar is. Alleen ga ik met mijn aandacht naar dat wat mij dierbaar is... en reageer ik vanuit daar? Of blijf ik hangen in mijn boosheid... en ga daarmee eigenlijk de hele ruimte en iedereen met wie je contact hebt... ook vullen met die boosheid?
Ja, 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 ja.
Nou, Eckhart Tolle heeft voor mij dat deurtje geopend.
Ja.
Vervolgens is ook dat gewoon natuurlijk weer veel oefenen.
Nee, dat ik bedoel, lezen is één. En, ja. Ja, nee, snap ik. Mooie drie boeken. Nou is het bijna jammer dat hier mensen... Nee, dat is niet jammer, maar dat jij ook wel eerdere gesprekken hebt gehoord. Dus jij weet één soort vaste vraag. Daar begon je van tevoren al over. Dus die hakt er minder hard in. Dan denk ik, dat vind ik altijd leuk om gasten daarmee te confronteren.
Ik ben wel heel benieuwd welke vraag er dan
komt. Oh, je weet het nu niet? Oh.
Ik heb eigenlijk alleen gisteren even gekeken. En verder
Het gaat over tantra.
Oh ja.
Nou ja, laat ik de vragen eerst even openstellen. Ben je bekend met tantra?
Ik moet daar ja op zeggen.
Oh, van wie?
Van mezelf.
Okay.
Maar ik moet er ook gelijk bij zeggen dat je verschillende stromingen hebt in tantra. En ja, tantra, tuurlijk. Wat je hier op het festival ziet, is meestal vooral vanuit Ayurveda gevoed.
Mm-hmm.
En ook daar heb je een hele tantra stroming. En ik moet zeggen, daar ben ik minder bekend mee. Ik heb wel aardig wat workshops gevolgd. Dat vind ik ook heel inspirerend.
Ja.
Maar ik beschouw mezelf daar nog steeds wel als iemand die... begin te verkennen.
Maar er is ook een Chinese tantra?
Er is ook een Taoïstische tantra.
Ja, okay.
En Taoïsme staat eigenlijk in China dan centraal. Dat is ietsje jonger dan Ayurveda, maar nog steeds loeioud. En met Taoïstische tantra ben ik wel heel erg bekend.
En nou ja, ik hoef niet helemaal de verschillen te weten, want dat is misschien wat gedetailleerd.
Zou ik je ook niet kunnen uitleggen, nee. Want ik ben te weinig expert
maar
in Ayurveda.
Maar hoe zou jij uitleggen, want het blijft altijd dat mensen... heel erg aan seks moeten denken. Terwijl ja, tantra op zich natuurlijk iets veel omvattender is. En gewoon wel gaat over gevoel. Hoe zou jij de Taoïstische tantra omschrijven?
Dan reageer ik toch eigenlijk eerst vanuit Qigong. Zeggen wij eigenlijk ook dat 90% van je energie is wel seksuele energie.
Ja.
En nee, natuurlijk betekent dat niet dat je 90% van je tijd of gedachten aan seks besteedt. Nee. Maar seksuele energie is wel de drijf achter heel veel dingen. En dat gaat veel verder. Dat heeft eigenlijk vooral met liefde en met levensenergie te maken.
Ja.
Maar een heel mini beetje met seks. Een mini beetje seks is overigens wel weer heel belangrijk voor je vitaliteit. En daarom ook dat ik zo... En natuurlijk ook omdat ik als jongen seks natuurlijk wel interessant vind.
Nee,
dus
precies.
Beide dingen hebben wel meegewogen. Maar ik, ja, eindeloos interessant.
Ja.
Ja.
En dus ook wel mee geëxperimenteerd?
Ja.
Oké.
Okay. Nog steeds.
Ja.
Ja.
Mooi. En is het jou ooit gelukt? Niks mag een doel zijn in het leven, maar ik heb toch een doel.
Daar komt die vraag.
Daar komt die. Je voelt hem weer. Is het jou wel eens gelukt om een orgasme te krijgen zonder klaar te komen?
Je bedoelt zonder ejaculatie.
Ja, precies.
Ja.
Zo,
want dan kom je namelijk wel klaar.
Ja, nee, precies.
Maar dan doe je aan injaculatie.
Injaculatie.
Dus je brengt het intern en je laat het circuleren.
En dat, zo voel je dat ook?
Ja.
Oké, het komt je neus uit bijna. Of, nee, sorry.
Je stuurt het terug je bloedbaan in. Dat circuleer je en daar krijg je wel een hele dikke high van. Ja.
Vet, jongen.
Ja.
En ja, kan je een tipje van de sluier oplichten hoe dat te bereiken?
Ja, ook dat zou weer bijna workshops op zichzelf kunnen zijn.
Ik
maar...
ben erbij, hoor.
Ja. Nou, we zullen kijken. Ik sta hier tot zondag gepland. Misschien blijf ik langer, maar laten we eens kijken. Maar eigenlijk kun je het zien, even heel simpel gezegd. Je hebt Qigong gedaan.
Ja.
Dat gaat heel veel over ademhaling en zeker circuleren.
Ja.
Nou ja, dit zou ik wel als de basis meenemen. Dus het gaat erom dat je je energie goed weet te circuleren met ademhaling. Dat is één. Het tweede is...
Dat is al best een ding. Want we weten allemaal dat we doorgaans bij de seks toch als een hond ineens... zo.
Nou ja, we worden gegrepen onder andere door toch ook dingen in onze bovenkamer. Fantasieën die met ons aan de loop gaan. En vervolgens gaat onze ademhaling van slag. En dan hebben wij mannen mogelijk het risico dat het snel gedaan kan zijn.
Exact.
En let's be real, net zoals dat ik boos kan worden, kan ik ook nog steeds die momenten hebben, hoor.
Nou, dat fijn.
En als overigens ook gewoon niks mis mee, kan hartstikke prima zijn.
Precies.
Er zijn ook momenten waarin je inderdaad wel uren door kunt gaan en kunt blijven opbouwen.
Ja. Maar goed, het is niet alleen ademhaling, toch? Ik bedoel, maar het is een goede basis.
Het is ademhaling, ja, maar dan echt qigong. En het andere ding is eigenlijk vlak voor het grote moment. Daar ga je het doorademen. Het is op het moment dat ik denk van... dat is het moment dat ik eigenlijk de motion even stop... en de interne motion aan ademhaling ga doen.
Maar heb je dan ook, want dat heb ik hier al een paar keer gemerkt... ook gewoon bij yoga-achtige dingen en zo... En dan beginnen ze over je bekkenbodem. En ik snap het wel een beetje, maar ik denk ook... nou, het is niet dat ik nou dat allemaal zo goed onder controle heb.
Dat... Bekkenbodem is wel een belangrijk element.
Precies, ja.
Ja, dus overigens ook als je ietsje dieper gaat in qigong... wordt je bekkenbodem heel veel gebruikt om geen energie te lekken.
Oké. Okay.
Ja. Dus dat is het ook wel wat je... Op het moment dat je dat gebruikt bij je ademhaling... Ja, dan hou je energie binnen. Dan kan je het echt gaan sturen.
Ja, ja, ja.
Op het moment dat je eigenlijk links en rechts een paar lekjes hebt zitten... Ja, dan wordt het sturen wel lastig.
Ja.
Nou, dus simpel gezegd is het ademhalen... niet voor het zingen de kerk uit, maar voor het zingen ademhalen. En als je dan weer rustig bent, kan je doorgaan. En zo bouw je eigenlijk steeds een niveau op. En dan kom je echt in grote hoogte.
Nice.
En als je wil, kun je dan ook daarna nog steeds wel ejaculeren. En dan zit er nog steeds wel heel veel voordeel in. Omdat namelijk het gros van de voeding al gecirculeerd heeft. Dus er gaat veel minder uit. En in Taoïsme, dit is ook nog een zeer belangrijk element. Misschien wel het allerbelangrijkste. Een vrouw die laat heel veel van de levensenergie los... op het moment dat ze een kind baart.
Mm-hmm.
Een man heeft dat niet. Maar wel bij iedere zaadlozing.
Exact.
En dat betekent eigenlijk dat volgens de oude theorieën... hoe meer zaadlozingen, hoe minder oud je wordt.
Ja.
En dat is echt letterlijk zo.
Nee, ik,
en dat betekent dus ook dat hoe ouder je wordt... hoe spaarzamer je daarmee om mag gaan. Dus als je in boeken staat, in mijn studieboeken staat dit echt beschreven... dat iemand die bijvoorbeeld 18 is... nou, die kan 1 keer in de 4 dagen ongeveer. En iemand die bijvoorbeeld 80 is... nou, eens in de 1,5 week max.
Ja.
Omdat er heel veel van die constitutionele kracht in zit. En die constitutionele kracht kan je niet meer aanvullen. Nee. Dat is een soort levenskaars die opbrandt. Ja, hoe groter de vlam, hoe sneller het gedaan is.
Nou ja, gewoon wat je eerder al noemde, weet je wel. De levensenergie is een beetje hetzelfde als seksuele energie. Ja, dat is er natuurlijk voor een groot gedeelte uit.
En ook in krijgskunsten, maar ook bij voetbalwedstrijden hoor je wel eens... van joh, niet seks voor de wedstrijd.
Nee, precies.
En dat liever een paar dagen. En dat heeft het eigenlijk hetzelfde ding in zich. Je bouwt energie op.
Ja.
En op het moment dat je dat losgeeft... Nou ja, misschien heb je het nodig op het moment dat je echt even onder de stress zit. Het kan natuurlijk echt wel een ontlading zijn.
Ja, natuurlijk.
Maar je bent daarmee wel echt wat energie kwijt. En dat is ook precies waarom het gros van de mannen vlak daarna in slaap valt.
Ja. Nee, ja, zo is het. Duidelijk. Nou ja, van de levensenergie glijden we dan eventjes de dood in.
Glijden.
ik heb geen idee, omdat ik vermoed dat jouw gedachten over de dood... ook weer nauw samenhangen met de Chinese Taoïstische manier van daar naar kijken. Dus ja, hoe kijk je aan tegen de dood?
Als een deurtje.
Als een deurtje, als in een volgende kamer in.
Nou, energie houdt niet op. Het verandert alleen continu. Ja. In Vipassana is dit ook een van de kernen. Hè? Impermanent, zeggen ze dan, Anicca. Alles verandert continu, niets blijft gelijk.
Nee.
Nou, als ik doodga, dan houdt Anton op te bestaan.
Ja.
Maar de energie die Anton gemaakt heeft, gaat gewoon over in andere dingen. Ja. En het bewustzijn idem dito.
Ja.
En Chinese geneeskunde heeft daar voor ieder orgaansysteem ook een aparte deel van de ziel in benoemd. En het ene deel van de ziel, van de lever bijvoorbeeld, dat is de hoen. En er wordt gezegd dat dat 3 generaties minimaal doorleeft. Je zou kunnen zeggen, op zijn, dat vertaal ik dan ook graag wel eens naar zijn Jip en Janneke op zijn Nederlands. Ja, als jij vader bent en je kinderen die hebben jou in je herinnering. Die kinderen die van hun komen, hebben jou ook in de herinnering. En dan mag jij wel dood gegaan zijn, maar eigenlijk leef jij wel in hun voort.
In de lever?
Jouw manier van doen, wat je hebt overgebracht, jouw bezieling, dat leeft allemaal in hun voort.
Ja, ja, ja.
En let wel, dat is een onderdeel van jouw ziel.
Maar mooi.
Dus is dat dan dood? Ja, fysiek is het dood.
Ja.
Zo dood als maar dood kan zijn, zoals die paal.
Ja, precies.
Ja. Maar die paal heeft nog wel een functie.
Ja.
En dat geldt ook voor de dingen die wij in het leven gedaan hebben. En in heel veel culturen zie je daar overigens wat van terug. Hè? Want Zuid-Amerikanen denken ook zo.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook echt het fascinerende. Voor mij is Chinese geneeskunde hetgene waar ik alles op plot. Want anders word ik ook een beetje duizelig van alle verschillende theorieën die er zijn. Maar ik onderzoek ze wel. En ik vind het alleen maar zo mooi dat al die verschillende oeroude culturen eigenlijk zo enorm overlappend zijn.
Ik wil het zeggen, de verschillen zijn miniem. De basis, maar dat geldt voor een hoop leren natuurlijk, staan vast. Heel interessant, Anton. En ik wist al echt dat ik je een coole dude vond. Maar we hadden elkaar eigenlijk helemaal niet... ik heb nooit met je gesproken. Behalve dan dus dat jij mij les gaf als een van je vele leerlingen hier. En ik ben blij dat ik even met je mocht zitten. Want ik vind je echt nog cooler dan ik al dacht. Mag ik een applaus voor Anton Hulst. Heel interessant. En misschien zijn er nog vragen. Dat kan ik me zo maar voorstellen. Ik heb gevraagd wat ik wilde vragen. Maar misschien heb je een vraag. Ik zou het leuk vinden zelfs. Dus wie heeft er een vraag? En zo ja, zou je dan eventjes naar de mic willen lopen? Want dan kan ik hem ook opnemen. Gaan we het vragen? Ja, kom. Verzin gewoon een vraag. Terwijl je loopt, komt die vraag. Ik zweer het je. Oh, dat was de schijnbeweging van de meneer met de stok. Oké, jij loopt. Heel goed. Ik vind het nu al top. Oké.
Hoe werkt dat? Ik heb nooit...
Oh, nou ja, of je er iets... hij is een beetje laag, maar je gaat er maar ietsjes mee in. Ja, top. Ja, dit is top. Zak eens lekker door je benen, ja.
Ik heb al 1000 vragen.
Oh, oké, nou.
Ik weet niet waar ik moet beginnen. En ik weet ook niet meer zo goed wat nou mijn belangrijkste vraag was.
Nou, degene die gelijk bij je opkomt.
Nou, ik bleef heel erg hangen bij je boerenkool.
En... Ja, hoe maak je dat?
Mijn boerenkool.
Nee, ja... Ik ben heel nieuw hier, in alles. Dus ik vond boerenkool heel prettig, want dat is heel down to earth.
Ja, heel aard.
Oh, dat eet ik. Nou, dan snap ik. Maar als je nou geen voorkeur hebt, dat begrijp ik. En geen afkeer, dat begrijp ik ook wel.
De gelijkmoedigheid heb je nu over.
Ja, toch? Ja, dat was met je boerenkool, toch? Maar hoe kun je dan wel nog... Geniet je dan nog wel?
Eigenlijk juist.
Ja,
omdat zoveel dingen eigenlijk je uit het genieten halen... die helemaal niet waard zijn om je headspace en je hele energie te kapen.
Omdat dus er verwachtingen zijn? Of
ja, als je echt daarmee gaat oefenen... dan zie je eigenlijk hoe ontzaglijk veel kleine dingetjes... je volledig uit je doen halen. En dan reageer je daarop en daarop en daarop. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon van alles blijven genieten. Zelfs als jij mij een hele grote lul vindt... als ik daar neutraal in kan blijven, kan ik daar nog van genieten ook.
Ja,
dat is toch humor,
hè? Nee,
Als je er echt even neutraal in kan blijven. En dan kan ik zelfs nog zien van... oh, en je vindt me een lul daarom en daarom ook. Wauw, nou krijg ik nog een les van je ook. Dat is tof.
Oh.
Als je maar even gelijkmoedig kan blijven. Ik weet niet wat het met de boerenkool te maken had, maar...
Ja, maar het was meer, zeg maar... Mijn leven heeft pieken en dalen, denk ik. Ja. Misschien moet
heel normaal.
Ik meer balans brengen, maar... Diepe dalen zijn niet zo leuk, maar die hoge pieken zijn wel leuk.
Ja.
Dus als je dan gelijkmoedig wordt, dan klinkt het ook zo vlak.
Dat alles een zesje is, jij hebt liever een acht en een vier. Ja, dat ben ik wel met je eens.
Ja.
Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Want je kan ook zien, die diepe dalen, dat is de fuel die jij nodig hebt. De motivatie om überhaupt ergens anders te komen.
Oh.
Hey, als ik geen rode rotsend heb bijvoorbeeld. En ik noem dat eens een dal. Nou, dan krijg ik daarvan de behoefte die zich blootlegt... om geld te gaan verdienen.
Mm-hmm.
En hoezo dan? Niet omdat geld ooit voor mij belangrijk was... maar omdat ik reizen wil kunnen maken of omdat ik iets anders wil doen. En dat leer ik juist kennen in dat diepe dal. En als ik dat dus zie, als ik dat echt op waarde ga inschatten... dan is dat diepe dal dus geen straf meer. Want dan kan ik daar echt wijzer van worden. En des te korter duurt ook dan dat dal... Maar als ik ga zitten mokken dat dat dal zo'n dal is en zo vervelend is... nou reken maar dat je niet alleen langer in dat dal blijft zitten... maar dat ook stront vervelend wordt.
Dat zwelg je erin, ja.
En wat voor lessen hou je er nog uit? Helemaal niks, want je zit helemaal vol... Ja, in het oosten noemen ze dit. Je monkey mind is killing you.
Monkey mind.
Ja, dus de emotie wordt in China vergeleken met het aapje. Het springt van hot naar her. Het is bedoeld ter lering en vermaak. Maar nooit...
Om je te laten leiden.
Juist. Ja. Dan gaat hij terug de kooi in. Maar zolang het vermakelijk is, please enjoy.
Oké.
En toch iets op die boerenkool. Want als je nou geen voorkeur hebt en geen afkeur... op basis waarvan kies je dan wat je lekker vindt?
Ja, misschien was dat wel mijn vraag, denk ik. Maar het was ook een beetje, ja...
Nou, misschien hoorde ik je dan toch wel.
Ja.
Maar ik dacht dat het daar een beetje...
Het is wel oké om in het leven voorkeuren en afkeuren te ontwikkelen. Maar het is een beetje een linker glijbaan... om daar te veel je leven door te laten domineren. Maar een van de voedingsadviezen bijvoorbeeld is wel... leer opnieuw luisteren naar waar je trek in hebt. En dat is wel iets veel meer momentgebonden... dan als je domweg zegt, ik vind dit lekker... en dus eet ik dat liever vaak... Nee, vandaag heb ik misschien iets meer trek in zoet-zuur. En als ik dan echt even stilsta bij... wat voor zoet-zuur kan in natuurvoeding dan voor mij vandaag lekker voelen... dan eet ik eigenlijk precies waar mijn lichaam behoefte aan heeft. Dus het is wel luisteren naar je behoefte. Maar behoefte is niet per se gelijk aan voorkeur, afkeur. Dit is een hele dunne nuances, maar wel superbelangrijk.
Oh, daar heb ik ook misschien een nieuwe vraag. Wacht.
Kom maar op.
Nee, dat het boddelt. En dan denk ik, oh. Want jij doet, ik kan niet uitspreken, Qigong.
Ja.
En, maar ik heb hier gemediteerd en geyogaat. En ik heb tantra gedaan en healing.
Ja, van alles een beetje.
Ja. En ik ben nu heel erg geïnspireerd.
Ja.
Morgen
10:00 op het strand.
Ja, ik wil net zeggen, ja, gaan Qigong.
Ja. Nou denk ik, oh, nu moet ik dit ook. Maar ik heb ook het gevoel dat ik hier vrijdag wegga.
Ja.
En dan denk ik, ik moet nu voor iedereen een meester vinden. Een meditatiemeester, een yogameester en een Qigong.
Ja, kies één ding wat je raakt.
Maar jij doet dus één ding. Maar
ook niet echt.
Dat is wel
maar,
een beetje vraag. Maar ja. Dat is, zeg maar, je hebt al voorkeur afkeer. Moet je dan een soort van elke dag gaan voelen van... vandaag heb ik liever... meditatie? Of is het gewoon... je kiest iets en daarbinnen? Of hoe werkt dat? Hoe kies je dan?
Eigenlijk de manier hoe jij je vraag stelt... dat klinkt al zo van... moet ik dan elke dag gaan voelen? Nou, laten we even wel zijn. Dat doe je al elke dag.
Nee, ik heb geleerd vandaag dat ik niet zo goed voel. Dus ik,
En toch doe je het al elke dag.
Ja, ik vind je
dus als je dichter bij je gevoel kan komen, prima. En daar heb je misschien wat oefening te doen... omdat je dat ontwend hebt, hoor. Want daar ga ik wel met de stelling van Giel mee. Niet ieder kind kan al fantastisch lopen. Maar reken maar dat kinderen fantastische leermeesters zijn... in hoe zij hun gevoel kunnen voelen, daarna handelen, et cetera. Het zijn die ouders die zeggen, dat mag niet.
Mm-hmm.
Als jij nou voor je eigen manier in contact komt met je gevoel... Ja, dan gaan daar echt hele mooie dingen gebeuren. En in de tussentijd zou ik zeggen, kies één ding en nou, kijk precies. eens hoe dat voelt.
En ga je daar een beetje in verdiepen.
Want als jij 10 dingen tegelijk gaat doen, ga je nog veel meer verward worden dan dat je nu daar woorden aan geeft.
Ja. Zo voel ik me ook. Maar, dat, oh.
nou, ja.
maar dit is wel een mooie ding om 10 dingen uit te proberen. En vervolgens te zeggen, nou en dit ga ik dan kiezen voor de komende weken, maanden, misschien wel jaren.
Cool.
Ja?
Nee, dankjewel.
Ja, jij bedankt. Hele goede vraag. Echt top. Hey, echt fijn dat je durfde. Iemand anders die nu ook het lef heeft om te komen? Of, nou ja, dan was dit het. Als je later bent aangeschoven, dit komt allemaal op koekeroe.nl. Dat is Kukuru. Gewoon Spotify, iTunes, YouTube, alles. En ik wil nog één keer een applaus. Dank voor zijn tijd. Anton Hulst. Kom, man.
Tof, man.
Dankjewel. Ja, nou... Ik heb het allemaal wel gezegd, daar op Tijdloos eigenlijk. Daar kan je het allemaal vinden. Wat ik nog wel even wil zeggen tegen jou als luisteraar zijnde... nu je toch zover bent gekomen... of je misschien deze uitzending zou willen delen. Bijvoorbeeld een berichtje schrijven op Facebook... op een story op Instagram... en tag me dan gewoon eventjes, hè. Giels, G-I-E-L-S. En, ja, ik vind het altijd een beetje gênant om te vragen... maar het is gewoon heel belangrijk. Doe even een keer, als je via iTunes luistert... een paar sterren geven of een recensie. Ja, dat is belangrijk. Ja. En anders doe je het lekker niet. Dan ga je gewoon lekker naar de website. Dat is Koekeroe. Ja, Koekeroe inderdaad. .nl. Ik hoop dat je Anton net zo'n mooi mens vond. Ik ga het zeker wel een keer proberen, Qigong. Voor nu, graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die je normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.